Lieve vrienden, broeders, zusters, belangstellenden, wij willen vanavond Romeinen 4 met elkaar lezen. U mag dat meelezen op het blaadje uit de NBG-vertaling of uit uw eigen Statenvertaling. Ik lees het voor in de Telos-vertaling. Romeinen 4 vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees gevonden heeft? Want als Abraham op grond van werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar als verschuldigd. Maar hem die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens gelukkig noemt wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken. Gelukkig zij van wie de wetteloosheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Gelukkig de man van wie de Heer de zonde geenszins toerekent. Geldt dit geluk nu de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, aan Abraham is het geloof tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En hij ontving het teken van de besnijdenis als zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had in de onbesneden staat. Opdat hij vader zou zijn van allen die in onbesneden staat geloven, opdat ook hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En opdat hij vader van de besnedenen zou zijn, niet alleen voor hen die besneden zijn, maar ook voor hen die wandelen in de voetstappen van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat had. Want niet door de wet verkreeg Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door gerechtigheid van het geloof. Want als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud gemaakt en de belofte teniet gedaan. Want de wet bewerkt toorn, maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn, zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet alleen dat wat uit de wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor het aangezicht van God die hij geloofde, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. Die tegen hoop op hoop heeft geloofd, opdat hij een vader van vele volken zou worden volgens wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet zwak in het geloof lette hij niet op zijn eigen al afgestorven lichaam, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en niet op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara. En hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd was dat wat hij beloofd heeft, hij ook machtig is te doen. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Het is echter niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd toegerekend, maar ook ter wille van ons wie het zal worden toegerekend. Ons die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Tot zover de lezing uit het woord van God. Als we nog eens terugdenken aan hoofdstuk 3 van deze brief, lieve vrienden, dan zijn er twee uitdrukkingen waar ik nog eens in het bijzonder op zou willen wijzen. In de eerste plaats de uitdrukking de gerechtigheid van God. Daarover ging het ook al in Romeinen 1, als Paulus daar het evangelie in het kort beschrijft. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, staat daar in vers 17. En dan ook in hoofdstuk 3 komt dat terug, die gerechtigheid van God, die ons gerechtvaardigd heeft. Hoofdstuk 3, vers 26. Tot betoning van zijn gerechtigheid. Staat u natuurlijk ook al eerder in vers 22. De gerechtigheid van God wordt geopenbaard door geloof in Jezus Christus. Maar dan in vers 26. Tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig is en hem rechtvaardig die op grond van geloof in Jezus is. Gerechtigheid van God. De tweede kenmerkende uitdrukking is, en nu geef ik het letterlijk weer zoals het ook in de Statenvertaling staat, het geloof van Jezus Christus in vers 22. En nog eens in vers 26, het geloof van Jezus. De vorige maal heb ik gezegd dat dat ongetwijfeld betekent het geloof in Jezus Christus. Maar het wordt toch ook op een bijzondere wijze gekarakteriseerd door de Heer Jezus. Maar nu even deze twee uitdrukkingen. Gerechtigheid van God en geloof in Jezus. En die beide uitdrukkingen vormen een groot contrast met wat we nu gaan vinden in hoofdstuk 4. Want daar gaat het om de gerechtigheid van het geloof. U vindt die uitdrukking in vers 11 en nog eens in vers 13. De gerechtigheid van het geloof. En ten tweede gaat het in dit hoofdstuk niet om het geloof in Jezus, maar om het geloof in God. Nu zijn er veel christenen die leven bij een nogal oppervlakkig evangelie. En die zullen zich misschien wel afvragen, wat is daar nu voor een groot verschil tussen? De gerechtigheid van God, de gerechtigheid van het geloof, dat is toch allemaal hetzelfde? En of je nu zegt dat je in Jezus gelooft of je gelooft in God, dat komt toch ook op hetzelfde neer? Wel, ik wil u niet alleen vanavond laten zien dat het wel degelijk verschillend is, maar dat dat ook van belang is. Zelfs van groot praktisch belang voor ons eigen geloofsleven. In de eerste plaats de gerechtigheid van God, dat is niet onze gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van God zelf. Dat is het feit dat God rechtvaardig is. Dat is heel wat anders dan de gerechtigheid van het geloof. Want daar gaat het om onze gerechtigheid. Niet de gerechtigheid die wij van nature hadden, want die hadden we helemaal niet. Maar de gerechtigheid die wij uit geloof mogen bezitten. Het is zeker een gerechtigheid uit God. Maar het is een gerechtigheid op grond van geloof. Nergens in de Bijbel lezen we dat de gerechtigheid van God ons toegerekend wordt of zoiets. Het zijn twee heel verschillende dingen. God is rechtvaardig en door het geloof zijn nu ook wij rechtvaardig. Maar die twee zijn niet hetzelfde. Maar ze hangen wel met elkaar samen. Dat hebben we nu juist gelezen in Romeinen 3. God is rechtvaardig, in vers 26 staat dat. En dat komt daarin tot uitdrukking dat hij ons rechtvaardig maakt. Het is rechtvaardig van God, heb ik de vorige maal benadrukt, dat hij ons rechtvaardig maakt. Niet omdat we dat verdiend hadden, maar op grond van de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. Gods gerechtigheid is het dat hij ons door het geloof rechtvaardig maakt. Hoofdstuk 3 gaat over Gods gerechtigheid, bijzonderlijk. Hoofdstuk 4 gaat over onze gerechtigheid die ons uit genade geschonken is krachtens het geloof. Dat is het eerste grote verschil. Op dat andere verschil, het geloof in God, kan ik alvast op deze wijze heen wijzen. Ik denk dat er veel christenen zijn die best begrepen hebben dat je in de Heer Jezus moet geloven om van je zonden bevrijd te worden. Maar als ze denken aan de hoogheilige God, de rechtvaardige rechter, blijft er toch altijd een zekere angst in hun hart bestaan aan. Ze hebben het gevoel alsof ze achter de rug van de Heer Jezus mogen schuilen om uit de greep van die strenge rechter te blijven. Soms heeft men het in de theologische traditie ook zo voorgesteld, als zou verzoening betekenen dat Gods toren tot bedaren moest worden gebracht. En dat die God dus ons te pakken zou willen krijgen en voor eeuwig zou willen verderven, waar het niet dat de Heer Jezus daartussen gesprongen is. En nu ziet u hoe belangrijk het is dat wij niet alleen maar, zoals Romeinen 3 zegt, in de Heer Jezus moeten geloven. Maar zoals Romeinen 4 zegt, dat wij ook in God moeten geloven. Laat ik het zo zeggen, in God mogen geloven. Want de Heer Jezus is er niet tussen gesprongen om de woede van God tot bedaren te brengen. Het is God zelf die zijn eigen zoon voor ons gaf. En dat is heel belangrijk in hoofdstuk 4, en hem uit de doden heeft opgewekt. Om het met een woord van Romeinen 8 te zeggen, God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Je geloof richt zich niet alleen op de Heer Jezus, die Gods toorn tot bedaren heeft gebracht, als je dat zo kan zeggen. Maar richt zich op God zelf, die voorzien heeft in de overgave van zijn zoon. Die hem overgaf, nu citeer ik het laatste vers van hoofdstuk 4, die hem heeft overgegeven om onze overtredingen en hem heeft opgewekt om onze rechtvaardiging. Het is alles van God uitgegaan. Nu, als we in de inhoud van dit hoofdstuk ons nu willen begeven, is de vraag: waarom wordt hier Abraham ten tonele gevoerd? Wel, we hebben in hoofdstuk 3 gezien de betekenis van de wet, ook al in eerdere hoofdstukken. En we hebben gezien dat we niet behouden worden uit werken der wet. En daarmee is één heel belangrijk judaïstisch principe dat van die wet en van de werken der wet een voorwaarde voor de behoudens maakte. Dat principe is terzijde gesteld. Maar er is nog een tweede principe erg belangrijk. Een Jood zou ook te allen tijden zeggen, zeker als iemand tot het Jodendom wil toetreden, dan moet hij besneden worden. Dat is een voorwaarde om deel te kunnen krijgen aan de zegeningen van God. Het gaat niet buiten de besnijdenis om. Dus de wet hebben we nu gehad, maar nu hoe zit het met de besnijdenis? En dan komt Paulus met Abraham op de proppen. Want Abraham is gerechtvaardigd uit het geloof toen hij nog niet besneden was. Want dat hij gerechtvaardigd is uit het geloof lezen wij in Genesis 15, terwijl pas in Genesis 17 verteld wordt dat hij besneden is. Abraham stond dus voor Genesis 17 op dezelfde grondslag als wij. Daar was nog geen wet. Daar was althans nog niet de wet van Mozes, nog niet een officiële wet. Er zijn natuurlijk altijd geboden tussen God en het schepsel. Het schepsel kan nooit maar doen wat het zelf wil. Maar de wet van Mozes was er nog niet. De besnijdenis was er nog niet. Er waren alleen maar zondaren. En er waren begenadigde zondaren. En daar was Abraham er één van. Abraham geloofde God. Ik zal u straks laten zien wat het bijzondere karakter was van dat geloof. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Wat geloofde hij dan in Genesis 15? Waardoor hij als gerechtvaardigd werd beschouwd. Komt straks wel aan de orde. Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En daarin is hij een model voor elk van ons. Want wij zijn niet uit de wet, in de zin van wij zijn niet onder de wet geboren. Wij zijn niet besneden. En dat wordt ook niet van ons verwacht. Maar er is één ander principe dat voor ons even onontbeerlijk is als voor Abraham. En dat is het principe van het geloof. Het geloof in de God die leven uit de doden kan bewerkstelligen. Dat is het geloof van Abraham in Genesis 15. Ik kom erop terug. Geloof is de grondslag. En daarmee is Abraham een vader geworden van alle gelovigen. Of ze nou besneden of onbesneden zijn, wordt hier gezegd. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham gevonden heeft? Mooi dat woord vinden. Sommige mensen vinden zomaar iets op straat, geld of wat anders. Maar dat is meer nog meer toevallig. Abraham heeft iets gevonden omdat hij ernaar gejaagd heeft. Dat is heel belangrijk. In Jesaja 51 wordt gesproken tot hen die naar gerechtigheid jagen. En dan wordt hun ook daar Abraham tot voorbeeld gesteld. Abraham is iemand die jaagde naar de gerechtigheid. Zeker, hij was niet de eerste daarin. Er wordt in Hebreeën 11 gesproken over de rechtvaardige Abel. En ook bij Abel was dat door het geloof. Er wordt daar gesproken over Noach in Genesis 6, dat hij rechtvaardig en onberispelijk was. Rechtvaardig, en hij wandelde met God. In Hebreeën 11 wordt zelfs gezegd dat hij een erfgenaam is van de gerechtigheid. In 2 Petrus 2 dat hij een prediker was van de gerechtigheid. Dus als het om gerechtigheid gaat, was Abraham niet de eerste. Maar Abraham was wel heel nieuw in dit opzicht. Hier was een man die in een wereld van ongeloof, in die heidense wereld waarin hij verkeerde, jaagde naar gerechtigheid. Als een eenling, zegt Jesaja 51. En hij heeft die ook gevonden, zoals vers 1 hier zegt. Hij heeft het ook gevonden. Maar het bijzondere is dat hij, en dat was Abel niet, en dat was Noach niet, maar Abraham wel, dat Abraham de vader is geworden van een hele familie van gelovigen. Zowel besneden als onbesneden gelovigen. Sterker nog, sinds die man Abraham in deze wereld is gekomen, kan geen enkel mens op aarde, zolang de aarde bestaat, voor eeuwig gezegend worden door van Gods wegen, buiten deze Abraham om. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat maakt Abraham zo bijzonder. Wat heeft hij gevonden? Mooi is dat. De Heer Jezus spreekt in de bergrede, in de zaligsprekingen, Matthäus 5 vers 6, over mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Te midden van de boze wereld van onrechtvaardigheid waarin zij leven. Kent u dat? Of gaat het bij u om, bij de gerechtigheid alleen maar om iets heel persoonlijks dat u nodig hebt in verband met het eeuwig heil? Heil. Terwijl de wereld u verder niet zoveel doet. Maar Abraham jaagde naar een gerechtigheid die uiteindelijk de hele aarde zal vervullen. Er zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, niet alleen maar voor zichzelf, voor hun eeuwig heil. Maar die een vurig verlangen hebben dat in deze wereld van ongerechtigheid eenmaal God met zijn gerechtigheid krachtig zal doorwerken. Daar komen we straks ook op terug. Want Abraham is een erfgenaam van de wereld geworden, zegt vers 13. Namelijk van die wereld die vol zal zijn van de gerechtigheid van God. En van de heerlijkheid van God. Naar zo'n wereld zag ook Abraham uit. En hij vond die in zijn eigen hart, in zijn eigen leven. Want hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En toen was hij al meteen familievader, want we lezen Genesis 18 dat hij toen ook zijn nageslacht geboden heeft om in de weg van de gerechtigheid te gaan. En sindsdien worden we alle als het ware indirect onderwezen door Abraham om in zijn voetsporen te wandelen. Laten we doorlezen. Het is niet op grond van werken dat hij het ontvangen heeft. Abraham had wat dat betreft niets in te leveren zoals elk mens van nature dat niet heeft. Als je werken doet, waardoor je erg geprezen wordt bij de mensen, dan heb je roem. Maar niet van Gods wegen. Voor hem zijn het dode werken. Maar de schrift zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, als het uit geloof is, dan is het niet uit werken. Als het uit werken is, zegt vers 4, dan is het niet meer genade. Als je dan loon ontvangt, is het niet meer op grond van pure genade, waar geen enkele verdienste tegenover staat. Dus is het genade. Maar als het uit werken is, dan is het niet uit genade. Dan heb je het verdiend. Dan wordt je dat loon als verschuldigd uitbetaald. Maar als het niet op werken is, zegt vers 5, op basis van werken, dan is het op basis van geloof. En dan staat daar die ongelooflijke uitdrukking. Staat er maar één keer zo in het Nieuwe Testament. Zo kras! Gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is zo geweldig. Strikt genomen zou u moeten zeggen, God kan een mens pas rechtvaardig verklaren als die mens van zijn zonde bevrijd is. Als hij, dat hebben wij al in hoofdstuk 3 gezien, maar ook verderop in dit boek, als in hoofdstuk 6 en 7 dat er duidelijk gemaakt wordt dat zo'n mens één gemaakt is met Christus in zijn opstanding. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Die heeft met het zondeprobleem niets meer te doen. Dan ziet God ons in Christus, in de opgestane Heer, zonder enige vlek of rimpel. Dan ziet hij ons als rechtvaardigen. Zulke mensen, verbonden met de opgestane Heer, verklaart hij rechtvaardig. Zo zou je het uitvoerig moeten zeggen. Maar die mens is daardoor geloof gekomen, heeft zich uitgeleverd aan de genade van God. En voordien was hij goddeloze. Als je dat hele proces dus samenvat, dan kom je op deze uitdrukking. De goddeloze wordt gerechtvaardigd. En dat is eigenlijk een geweldige paradox, want een goddeloze kun je alleen maar goddeloos verklaren. Je kunt een goddeloze nooit rechtvaardig verklaren. Tenzij dat die goddeloze niet alleen vergiffenis krijgt van al zijn goddeloosheden, maar in Christus aan het kruis gezien wordt, de oude mens is daarmee is afgerekend en er is in de opgestane Heer een nieuwe mens opgestaan. Dat is een rechtvaardige. Maar alles bij elkaar genomen is het dan toch maar die goddeloze die uiteindelijk door God tot een rechtvaardige wordt verklaard. En dat niet door enige verdienste, maar uitsluitend door het geloof. Je kunt het ook anders zeggen. Je kunt zeggen hij wordt rechtvaardig verklaard. Je kunt ook zeggen hij wordt gelukkig verklaard. Wel gelukzalig, zoals de Statenvertaling zegt. Dat komt in wezen op hetzelfde neer. Ik heb al eerder gezegd, en het is zo belangrijk, laten wij bij die rechtvaardigmaking toch alsjeblieft niet te veel in juridische of boekhoudkundige termen rekenen. Zoals dat sinds de middeleeuwen zo vaak in de theologie is gebeurd. Alsof het een formele handeling is, er wordt vrijspraak door de rechter uitgesproken op basis van de feiten, en hij gaat over tot de volgende zaak, het maakt hem niet heet of koud, het is voor hem puur een beroepsaangelegenheid. Of boekhoudkundig, daar was een schuld, daar is voor betaald, en die schuld kan worden afgeboekt. Gaat het zo bij God? Is dat rechtvaardigmaking? Rechtvaardigmaking betekent dat God de goddeloze in barmhartigheid tegemoet treedt. Dat hij zijn eigen zoon voor hem overgeeft in de dood, opdat die goddeloze in geloof zijn toevlucht kan nemen tot die zoon die overgegeven is in de dood. En tot de God die dat gedaan heeft. In de gerechtigheid komt al Gods liefde en al Gods genade tot uitdrukking. In de rechtvaardigmaking bedoel ik. En het gevolg is dan maar niet een boekhoudkundige of een juridische handeling, maar een welgelukzalig mens. Zoals God welgelukzalig is. Paulus schrijft in 1 Timotheus 1 dat het evangelie van de gelukzalige God is. Wij zijn veel te veel geconcentreerd op de zondaar. Maar het is het evangelie van de welgelukzalige God. En je zou het zo kunnen zeggen, die God rust niet in het evangelie voordat de mens net zo welgelukzalig is als hij. Deelt in zijn welgelukzaligheid. Dat zegt Psalm 32. Gelukkig zij van wie de wetteloosheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Gelukkig de man van wie de Heere de zonde geenszins toerekent. Als je rechtvaardig bent, dan ben je niet alleen maar vrijgesproken. Als je vrijgesproken wordt voor de rechter, dan kan altijd nog in de lucht blijven hangen de vraag, ja, heeft hij het nou gedaan of niet? Je kunt worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Maar hier liggen alle bewijzen op tafel en dan toch vrijspraak. Omdat de schuld door een ander voldaan is. Verzoening door voldoening. Dat maakt een mens gelukzalig. Wel, zegt Paulus. Dit hoofdstuk bestaat uit 4 gedeelten. 4 kwesties komen aan de orde. Die eerste kwestie hebben we bezien, de gerechtigheid van het geloof. En nu komt die tweede vraag. Wel, zegt Paulus, wanneer kreeg Abraham die gerechtigheid? Wanneer werd hem die gerechtigheid toegerekend? Laat mij daar nog één ding over zeggen, over dat toerekenen van de gerechtigheid. In een bepaalde theologische richtingen heeft men ervan gemaakt, eigenlijk ook weer een boekhoudkundige handeling, alsof dat toerekenen zou betekenen dat een bepaalde gerechtigheid, en dat noemt men dan de gerechtigheid van Christus, van de ene rekening op de andere, namelijk op de onze, zou worden overgeschreven. Gerechtigheid toerekenen zou dan betekenen gerechtigheid overschrijven op onze rekening. En het is heel gewoon om te zeggen, voor veel christenen in ons land, om te zeggen dat gerechtvaardiging betekent dat de gerechtigheid van Christus ons toegerekend wordt. Ik heb zoiets in de schrift nog nergens kunnen vinden. Ik laat me graag beleren en als u het me straks kan vertellen, dan zal ik het graag van u aannemen. Maar het lijkt me onwaarschijnlijk, want ik heb er goed naar gezocht. De enige grond daarvoor zit hem in dit woord toerekenen. Nou, wat betekent aan het eind van vers 8... Gelukkig de man van wie de Heer de zonde geenszins toerekent. Is die zonde nu ook iets dat van een andere rekening op onze rekening wordt overgeboekt? Natuurlijk niet. Zonde toerekenen, dat betekent de mens zondig verklaren. Die zonde wordt daadwerkelijk iemand aangerekend. Gerechtigheid toerekenen betekent precies hetzelfde, namelijk die mens rechtvaardig verklaren. Hem zijn gerechtigheid in Christus aanrekenen. Iemands geloof tot gerechtigheid rekenen betekent precies hetzelfde als iemand uit geloof rechtvaardig verklaren. Iemand gerechtigheid toerekenen betekent hem als een rechtvaardige aanrekenen. Dat moet gezegd worden vanwege de misverstanden die er op dit terrein bestaan. Maar nu terug naar het onderwerp. Paulus maakt er een groot punt van dat de gelovige die gerechtigheid ontvangen heeft of gerechtvaardigd is, dat betekent hetzelfde, in onbesneden staat, de gelovige uit de volkeren, net als Abraham. Abraham is het geloof tot gerechtigheid gerekend toen hij nog onbesneden was, namelijk in Genesis 15. Dat is twee hoofdstukken voor het hoofdstuk van de besnijdenis. Wat heeft dan die besnijdenis tot doel gehad? Er staat in vers 11, hij ontving het teken van de besnijdenis als zegel van de gerechtigheid van het geloof. Dus niet zoals een judaïst wellicht zou zeggen. Omdat hij besneden was, hoorde hij bij dat rechtvaardige volk. Net andersom, door het geloof was hij gerechtvaardigd. En als zegel van die geloofsdaad ontving hij de besnijdenis. Opdat hij vader zou worden van al de mensen die op diezelfde wijze zouden gaan geloven. Voor ons is er ook zo'n zegel, alleen het is niet de besnijdenis. Wat is voor ons dat zegel? Dat is nogal een precair onderwerp. Sommigen van u zouden wellicht zeggen, het zegel dat wij ontvangen, dat is de doop. Nou, ik zou erg onvoorzichtig zijn om hier vanavond een discussie over de doop met u te beginnen. Ik zou veel onrust in de zaal verwekken. Het zelfs noemen van mogelijkheid voel ik al, dat verwekt onrust. Maar bedenk dat de proselietendoop beide ontvingen en de besnijdenis en de proselietendoop. Het zijn blijkbaar twee verschillende dingen. En ten tweede, als de besnijdenis en dus ook zogenaamd de doop een teken zou zijn, een zegel zou zijn van de gerechtigheid van het geloof, dan is daar eerst het geloof en daarna het zegel. Maar ik zal u geruststellen, dit vers heeft met de doop niets te maken. Er is een heel ander zegel dat op ons geloof wordt gedrukt. En dat is iets dat in het hele hoofdstuk niet aan de orde komt. Dat we wel in andere hoofdstukken vinden. Het is namelijk de Heilige Geest. En op de achtergrond van het hoofdstuk is de Heilige Geest eigenlijk steeds aanwezig. Of het er nu om gaat dat de mens tot geloof komt, of ook hier het zegel van de gerechtigheid van het geloof. Toen wij tot geloof gekomen zijn, heeft God op ons geloof ook een zegel gedrukt. En dat is de Heilige Geest. Lees Efeze 1 vers 13 waar dat duidelijk beschreven staat. En ik ga nog een stapje verder. Er is een buitengewoon belangrijke verbinding tussen de besnijdenis. Niet de besnijdenis en de doop, maar de besnijdenis en de Heilige Geest. Want we lezen in Colossense 2 bijvoorbeeld wat die geestelijke besnijdenis inhoudt. Die geestelijke besnijdenis is het uittrekken van het lichaam des vleeses. Daar gaat het niet over ons lijfelijke vlees, maar het vlees als het zondige beginsel in ons. Dat zondige beginsel blijft ook in ons. Maar in het conflict tussen onszelf en dat zondige vlees dreigt een mens ten onder te gaan. Dat vinden we in Romeinen 7, ik ellendig mens, want daar wordt ook helemaal de geest niet genoemd. Maar als de geest dan in Romeinen 8 aan bod komt en werkzaam gaat worden in het leven van een gelovige, dan zie je dat Paulus niet meer zegt, ik ellendig mens, maar in hem zijn wij meer dan overwinnaars. De Heilige Geest als zegel op ons geloof is buitengewoon belangrijk om in de, naar de gerechtigheid te leven. Het is het oordeel van God over het vlees. In dat vlees waarin hij zijn nakomelingschap zou verwekken, waarin Isaac verwekt zou worden. In dat vlees werd het zegel van de besnijdenis aangebracht. Om duidelijk te maken dat wat uit het vlees geboren wordt, vlees is, zegt de Heer Jezus in Johannes 3. Maar ook dat alles wat uit de geest geboren wordt, geest is. Door de kracht van de geest is het mogelijk ook als een Abraham te leven. Want te veel is er concentratie op die ene gedachte, hoe word ik een rechtvaardige? Door die ene handeling van de wedergeboorte en het geloof in de Heer Jezus Christus. Alsof het in het leven alleen maar daarom gaat, hoe word ik een rechtvaardige? In plaats dat die veel belangrijker vraag aan de orde komt, hoe blijf ik een rechtvaardige? Hoe wandel ik, hoe leef ik als een rechtvaardige? Ik heb al eens vaker gezegd, ik geloof dat een waarachtig gelovige nooit verloren gaat. Maar pastoraal heb je er niks aan. Want zoveel zijn er tevreden mee dat ze ooit tot geloof zijn gekomen en leven verder voor het vaderland weg en zij bedriegen zich grotelijks. Want dat je werkelijk een gelovige bent, dat blijkt niet uit het feit dat je ooit een lippenbelijdenis gedaan hebt ten aanzien van de Heer Jezus Christus. Maar zoals het hier staat in vers 12. Ook voor hen is Abraham een vader, voor hen die wandelen in de voetsporen van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat had. Hier staat niet alleen maar degene die tot geloof zijn gekomen, net zoals Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar het gaat hier om hen die wandelen in de voetstappen van het geloof. Waaruit bleek dat geloof van Abraham? In die ene daad des geloofs in Genesis 15? Nee, het bleek uit het wandelen in het geloof. Met vallen en opstaan in Genesis 16 is het al helemaal mis. De Hagar-episode. Maar dan hoofdstuk 17 en verder. De geloofsdaden van Abraham. Abraham wandelend in het geloof. Zo kan hij ook in Genesis 18 als vriend van God beschouwd worden, omdat hij ook zijn nageslacht leerde te wandelen in de sporen van de gerechtigheid. Je bent niet een gelovige omdat je ooit tot geloof gekomen bent, dat is niet genoeg. Want als dat werkelijk echt was, dan zal dat ook blijken uit het feit dat je net als Abraham wandelt in de voetstappen van het geloof. Van dat geloof dat Abraham in zijn onbesneden staat had, zo zegt vers 12 het. Abraham is een vader, staat hier, van de besnedenen en van de onbesnedenen. Dat wil zeggen, van de besnedenen voor zover ze geloven en van de onbesnedenen voor zover ze geloven. Dus waar het om gaat is het geloof. Waarop God het zegel zet, dat is de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest waardoor wij die geestelijke les van de besnijdenis waarmaken. En dat is de voortdurende veroordeling van het zondige vlees in onszelf. Zoals Galaten 5 zegt dat de gelovigen het vlees met zijn hartstochten hebben gekruisigd. Het voortdurende oordeel over ons vlees en zo het wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Dat voert ons tot het derde thema. Dat vindt u in hoofdstuk 4 vers 13 tot, laten we zeggen, 17. Het overlapt een beetje met het vierde thema. Ik heb u straks al op gewezen, Abraham was niet tevreden alleen maar met die gerechtigheid die hij op dat moment ontving in Genesis 15. Hij zag vooruit naar een wereld van gerechtigheid. En ik zeg dat nog eens met grote klem. Het gaat niet alleen maar om ons persoonlijk heil. Wij zijn daarin veel te individualistisch. Het gaat uiteindelijk om het heil van deze wereld. Niet in de zin van een of andere alverzoening. Maar in de zin, die zin dat uiteindelijk de wereld vol zal worden van de gerechtigheid en van de heerlijkheid van God. Heerlijkheid is een sleutelbegrip in deze brief. In hoofdstuk 3 hebben we gelezen dat wij tekort komen aan die heerlijkheid van God. Wij derven de heerlijkheid van God, zoals de Statenvertaling zegt. In 3 vers 23. En hier in hoofdstuk 5, in de eerste verse, wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En wat die heerlijkheid van God is, dat vindt u het mooiste in hoofdstuk 8. Waar u in vers 17 ziet dat niet alleen Abraham, maar ook wij erfgenamen van God zijn geworden. En mede erfgenamen van Christus. Erfgenamen waarvan? Van wat voor een wereld? De wereld van Gods heerlijkheid. Vers 18. Ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En nog eens in vers 21. De schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Abraham zag vooruit, zoals Hebreeën 11 het zegt, naar de stad die fundamenten heeft, waarvan de ontwerper en bouwmeester God is. Hij zag vooruit naar een wereld vol heerlijkheid van God. En hij zou erfgenaam van die wereld zijn, in zijn nageslacht, of het nu Israël is of de gelovigen uit de volkeren. Zou hij die wereld bezitten, hij die zelf een vreemdeling in deze wereld was, die daarin zelfs geen voedsel, geen voetbreed ooit ontvangen heeft. Alleen de spelonk van Machpela kon hij zijn eigendom noemen, verder was hij een vreemdeling en bijwoner. Maar hij zag vooruit naar een wereld die God zou bouwen. Een wereld waarin de heerlijkheid van God deze wereld zou vervullen. En de familie van het geloof, besneden of onbesneden, dat zijn de mensen die uitzien naar een wereld die vol zal zijn van de heerlijkheid van God. Laten we daar niet gering over denken. En laten we het heil alstublieft niet al te persoonlijk opvatten. Alsof het alleen gaat om u. God heeft een wereld op het oog. Wel nu zij die uit de wet zijn, dat betekent hier in vers 14 het Jodendom, Israël. Als die erfgenamen zijn, louter en op grond van het feit dat zij de wet al of niet houden of onder die wet staan, waar heb je dan nog het geloof voor nodig? Dan is het inderdaad voldoende om toe te treden tot Israël. Zoals inderdaad te beginnen bij Nicodemus. Zoveel Joodse mensen in alle oprechtheid, mag ik aannemen, geloofd hebben dat als je maar bij Israël was, dan was je vanzelf bij God. Ga over tot Israël, voeg u bij dit volk met alle moeite die dat met zich meebrengt, maar dat betekent ook dat je automatisch bij God komt. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar de bekende Jood Frans Rosenzweig zei, dat geldt niet voor ons Joden, want wij zijn al bij de Vader. Het geldt alleen voor de heidenen. Wat een vergissing. Wat een vergissing. Elk mens, of hij besneden of onbesneden is, kan alleen tot God komen via de Heer Jezus Christus. Niet op basis van werken der wet. Niet op basis van het al of niet besneden zijn. Maar op basis van het geloof. De belofte van God komt niet tot degene die op grond van werken zijn of op grond van de besnijdenis. Maar op grond van hen die uit het geloof zijn. Want de wet bewerkt toorn. Als je op dat beginsel voor God wil komen, dan zul je automatisch overtredingen begaan. Want je bent een zondig mens. Dan zul je de toorn van God opwekken en dan is het met de belofte gedaan. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Dat wil zeggen, iets kun je alleen maar overtreden als het ook duidelijk als wet gegeven is. Als je op die grond voor God wil staan van de wet, dan word je door die wet alleen maar aangeklaagd. En is er geen hoop op de belofte van God. Maar de beloften van God zijn onberouwelijk. Kan God niet op terugkomen. En ze zijn ook onvoorwaardelijk. Behalve die ene voorwaarde. Dat is de geloofsovergave aan God in Christus. En dan maakt het niet uit of je onder de wet geboren bent of niet, of je besneden bent of niet. Het beginsel geldt gelijkelijk voor alle mensen. Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn. Zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet alleen dat wat uit de wet is, dat is het Joodse volk, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is. Dat zijn de niet-Joden, voor zover ze tot geloof zijn gekomen. Het is genade. Mag ik eens even samenvatten, lieve mensen? Een paar dingen die we hier gezien hebben. Als je zou vragen, waarom zijn wij tot het heil gebracht? Alle die door het geloof daaraan deel hebben, spreek ik hier aan. Op welke basis zijn wij tot het heil gebracht? Aan welke eigenschappen van God zou je dan kunnen denken? Aan vele eigenschappen, in zekere zin aan allemaal. God is daar in zijn hele wezen bij betrokken. Maar hier zijn er drie eigenschappen van God, drie attributen van God, die op een heel bijzondere wijze naar voren komen. Ten eerste in hoofdstuk 3, vers 26, ik noem het voor de derde keer vanavond. Gods gerechtigheid. Nogmaals, het gaat niet over onze gerechtigheid, over Gods gerechtigheid. God is rechtvaardig. Dat is de eerste wonderbaarlijke ontdekking. Als ik u zou vragen op basis waarvan heeft God ons gered, dan zouden we waarschijnlijk het eerste antwoorden omdat hij van ons houdt, omdat hij ons lief heeft, door zijn liefde. Maar hier is verbazingwekkend, het is Gods gerechtigheid die ons behoudt. God is rechtvaardig als hij ons rechtvaardig verklaart, voor zover wij uit het geloof in Christus zijn. Hier hebben wij de tweede eigenschap. Eigenlijk al in vers 4, hem nu die werkt wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar als verschuldigd. Dus omgekeerd, als het op basis van geloof is, dan is het wel op basis van genade. Want denk erom, geloof wordt nooit als een prestatie van de mens gezien. Een soort verdienste, alsof je dan tenminste nog door het geloof een zekere verdienste zou kunnen laten gelden. Ik heb dan toch maar geloofd. Efeze 2 slaat ons dat uit handen, want zelfs het geloof is een gave van God. Het is alles uit Gods genade. Geloof is een voorwaarde van de kant van die mens, maar zelfs die voorwaarde is een geschenk van de genade van God. Er is niets van de mens bij. Dat is de tweede eigenschap. Gods genade. En hier, in het vers dat we zojuist gelezen hebben, vers 16, wordt het zo mooi gezegd. Het is op grond van geloof opdat het naar genade zou zijn. Door genade. Zo stond het al in 3 vers 24. Wij worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Genade staat tegenover enige vorm van verdienste. Ook het geloof is geen verdienste. Het is alles pure genade van God. Opdat het naar genade zou zijn, zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet alleen dat wat uit de wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Dat is een citaat van de Heere God zelf uit Genesis 17. En daar in de letterlijke zin betekent natuurlijk dat vele verschillende volkeren in natuurlijke zin uit Abraham zouden voortkomen. Via Hagar, via de zonen van Ketura, via Isaac. Maar in de geestelijke zin geeft Paulus daaraan een heel bijzondere toepassing. Er zijn allerlei soorten nakomelingen van Abraham. Vele volkeren betekent niet alleen de gelovigen uit Israël, maar de gelovigen uit alle volkeren der aarde. Vele volkeren zouden allemaal Abraham hun vader mogen noemen. Ik kom tot deze stoutmoedige uitspraak zelfs, die een Joods persoon niet graag zal horen. Maar het moet gezegd worden als we Paulus hier geloven. Een gelovige die in de voetstappen van Abraham wandelt, mag zeggen, Galaten 3 zegt dat ook uitdrukkelijk, dat hij een zoon van Abraham is. En zo iemand, een dergelijke zoon van Abraham, is geestelijk gesproken meer zoon van Abraham dan een Jood die rechtstreeks in de biologische lijn van Abraham afstamt, maar niet wandelt in het geloof van Abraham. U en ik, als we wandelen in het geloof van Abraham, zijn meer zonen van God dan een orthodoxe of liberale Jood of wat voor Jood dan ook, die niet wandelt in het geloof van Abraham. Zo betrekkelijk, zo relatief is die afstamming van Abraham, want waar het op aankomt is of je wandelt in het geloof van Abraham. Daarom zijn wij zonen van Abraham. Daarom zijn wij gesteld op de basis van diezelfde belofte. Want in Abraham zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Niet dat ze allemaal uiteindelijk deel krijgen aan die zegen. Maar veeleer zo. Tot welk geslacht van de aardbodem je ook behoort. Als je zegen wilt ontvangen, is het in Abraham. Er is geen zegen buiten de belofte van Abraham om. Hij is een vader van vele volken. Maar nu komt dat nieuwe principe. Het is het vierde boodschap van dit hoofdstuk. En het is van buitengewoon belang. Abraham heeft God leren kennen op een heel nieuwe wijze, zoals God voor die tijd nog nooit gekend was. Het wordt hier in vers 17 al zo aangeduid. God is de God die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. Sommigen passen dat toe op de schepping. Dat klopt al zodanig ook wel, alleen het is hier een beetje vreemd. Het past niet zo goed in het verband. Misschien gaat het veel eer om de beloften van God. Dingen die nu nog totaal niet zichtbaar zijn, zal God op zijn bevelend roepen, op zijn tijd tot stand brengen. Of dat nu is in uw persoonlijke leven of uiteindelijk in een wereld die vol zal zijn van de heerlijkheid van God. Maar het gaat me nu vooral om de uitdrukking die daar vlak aan vooraf gaat. God is de God die de doden levend maakt. En nu gaan we pas echt begrijpen hoe belangrijk dat geloof van Abraham is in Genesis 15. Ik heb u gezegd, Abraham heeft God leren kennen als de God die doden levend maakt. En hij heeft dat 3 maal in zijn leven ondervonden. De eerste maal was het toen God hem riep uit Ur der Chaldeeën, maar hij bleef steken in Haran. Dat kwam door zijn vader Tera. Die was hem een blok aan het been. Daarom zegt de Heer Jezus, als je niet je vader en moeder haat, dat wil zeggen als je mij niet meer lief hebt dan je ouders, dan zul je uiteindelijk je ouders volgen en niet mij. En ieder van ons heeft niet alleen moeten leren de eigen geloofsweg te gaan los van de ouders, maar ook de eigen kinderen los te laten op hun geloofsweg met de Heere God. Abraham werd vastgehouden door Tera, niet letterlijk, maar zo voelde hij het. Hij kwam niet verder dan Haran. En pas toen Tera gestorven was, kwam Abraham weer in beweging om aan de roeping van God te beantwoorden. Ga uit naar het land dat ik je wijzen zal. De schrift vertelt niet hoeveel jaren dat geduurd heeft. Maar het zou wel eens heel wat jaren kunnen zijn dat de zegeningen van God blokkeerden in het leven van Abraham. Daar moest eerst de dood intreden voordat de belofte in vervulling ging. Nou, dat is nog niet het duidelijkste voorbeeld, maar het volgende is al veel en veel duidelijker. In Genesis 15 en 16 was Abraham al een oud man, maar hij was nog steeds in staat een kind te verwekken. En zo verwekte hij Ismaël bij Hagar. Maar in Genesis 17 was Abraham 99 jaar oud geworden en zijn vrouw was 89. En hij stelde vast dat hij naar de mens gesproken niet meer in staat was een kind te verwekken en dat zijn vrouw niet meer in staat was een kind te baren. Het is heel interessant als je kijkt naar de Bijbelhandschriften. In de Statenvertaling en in de Telersvertaling staat er tussen haken. In vers 19 staat daar dat woordje niet, dat in de MBG-vertaling ontbreekt. Dit is nou zo'n mooi voorbeeld waar het woordje niet er eigenlijk niet zoveel toe doet, want in beide gevallen ontstaat er een goede lezing. Als je ziet, hij lette niet op zijn afgestorven lichaam, dat wil zeggen, hij trok zich daar niets van aan, hij bleef vertrouwen op God. Als je zegt, hij lette er wel op, dan betekent dat, hij had heel goed in de gaten dat zijn lichaam afgestorven was. Dat is in de taal van de Bijbel, dat hij niet meer in staat was een kind te verwekken en zijn vrouw Sara niet meer in staat om een kind te baren. Nou, of je nou wel leest of dat je niet leest, het maakt in beide gevallen niet veel uit. Hij stelde het feit vast en trok zich er niets van aan. Dat wil zeggen, het blokkeerde zijn geloof niet. Hier is Abraham heel ver gekomen. Want het betekent dat Abraham ontdekt had dat God de God van het leven is en dat het leven dat God geeft altijd leven is dat door de dood heen gaat. Want dit is niet het geschapen leven. Dit is het ware nieuwe eeuwige leven. Dat is altijd leven dat door de dood heen gaat. Abraham ontdekte dat hij en Sara geen kind meer zouden kunnen krijgen. En toen zei God in Genesis 15 tot hem: en toch ga ik een kind geven uit jullie schoot. Een kind dat jouw erfgenaam zal zijn. U weet dat in Genesis 15 had gezegd: laat toch Eliezer, laat die toch voor uw aangezicht bestaan. Of Ismaël, pardon. Ismaël. Nee, pardon, die was nog niet geboren. Ik zei het toch goed. Eliezer, in eerste instantie. En later probeert hij het via Ismaël. Maar de Heere God zegt nee. Het zal een zoon zijn uit je eigen lichaam voortgesproten. Uit het lichaam van je vrouw. En dan staat er: Abraham geloofde God. Dat was toen God hem uitleidde uit zijn tent en hem de sterren van de hemel liet zien. En tegen hem zei: zo zal jouw nageslacht zijn, Abraham. Zo zal jouw nageslacht zijn, niet dat van Eliezer. Jouw nageslacht. Hij geloofde God. Wat geloofde hij? Dat God alle zegeningen zou schenken via de zoon der belofte. Belofte, dat was Isaac. Een zoon die uit zijn en Sara's afgestorven lichamen zou voortkomen. Ik zeg die zin nog eens een keer. Zijn vertrouwen was gesteld op de zoon der belofte. Of op God, beter gezegd. Die zoon der belofte zou schenken. Door de dood heen. Ziet u nou wat het karakter van ons geloof is? Want dat is precies zoals Paulus het uitlegt. Ons geloof is exact hetzelfde. Ook ons geloof is gericht op de zoon der belofte. Maar dan een zoon met een hoofdletter. Uit Galaten 4 kent u al de parallel tussen Isaac en Christus. Christus is de zoon der belofte. Dat wil zeggen de zoon in wie God al zijn beloften, ja en amen doet zijn. Zoals het zo mooi staat in 2 Korinthe 1. En die zoon der belofte kan God ons alleen maar, als ik het zo uitdrukken mag, beschikbaar stellen door de dood heen. Het geloof van Abraham hield dus in, God gaat de zegeningen schenken door de zoon van de belofte. Door de dood heen. God gaat het leven bereiden door de dood heen. Dat is uw en mijn geloof. Door de zoon der belofte gaat God leven bereiden door de dood heen. Abraham vertrouwde God. En dan moet u bedenken, daar was in de aardgeschiedenis nog nooit een opstanding geweest. Wat er het dichtste bij kwam was het verhaal van Henoch. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Dat was al heel wat. Het bewees dat God, als ik het zo zeggen mag, de dood kan omzeilen. Dat God een kind, een geliefd kind van hem bij zich kan brengen zonder dat dat kind eerst hoeft te sterven. Maar het ging ook niet verder dan dat. In het leven van Abraham werd zichtbaar dat God niet alleen de dood kan omzeilen, maar dat hij de dood kan overwinnen. Als ik dat even mag voortzetten, heeft Abraham dat bij de derde keer in zijn leven het allerdiepst meegemaakt. Paulus citeert dat hier niet en ik noem het dan alleen maar even volledigheidshalve, maar het is toch erg belangrijk. In Genesis 22 vraagt God van hem om zijn zoon te slachten. En dan lees je in Hebreeën 11 dat diepe woord dat Abraham bij zichzelf heeft overlegd. Isaac is de zoon door wie God al zijn beloften aan mij gaat vervullen. God vraagt dat ik mijn zoon moet offeren. Wel nu, als diezelfde zoon die nog geen nakomelingen heeft, de zoon is door wie God al die beloften gaat vervullen, dan zal die zoon ook terug moeten brengen uit de dood. Anders gaat het niet. Dat is precies wat Abraham geloofde. Terwijl er nog nooit een opstanding in de wereldgeschiedenis was geweest, geloofde hij in de God die de doden, de dode Isaac kon terugbrengen uit de dood en hem weer tot leven kon wekken. Opdat God in die levende Isaac, die door de dood was heen gegaan, zijn belofte kon verwerkelijken. Is dat ook niet een prachtige illustratie bij wat we hier zien? Onze hoop is gevestigd op een opgestane Christus, de zoon der belofte. En eigenlijk zeg ik het nog niet helemaal goed. Als je het accent van Romeinen 4 ten volle wil laten gelden, dan moet je zeggen, ons geloof is gevestigd op God. Want het is hier niet zozeer het geloof in de Heer Jezus, maar het geloof in God die de doden levend maakt. De God die leven geeft dat door de dood is heen gegaan. Het leven dat wij in Christus ontvangen hebben, kon ons niet geschonken worden voordat de Heer Jezus gestorven was. Hij is de zoon die levend maakt, zegt Johannes 5, dat is waar. Maar die zoon kon dat leven pas meedelen toen hij door de dood was heen gegaan en op zijn discipelen blies en zij ontvangt de Heilige Geest. Zoals God eenmaal geblazen had in Adam, de levensadem had ingeblazen. Zo blies de Heer Jezus als de opgestane Heer op zijn discipelen. Hij kon het leven pas meedelen toen het leven was geworden dat door de dood was heen gegaan. Abraham heeft het 3 keer, vooral die laatste 2 keer natuurlijk, ik zou bijna zeggen aan den lijve ondervonden. Zo leerde hij te vertrouwen op de God die je levend maakt. En Paulus zegt, lieve mensen, dat is ons geloof. Abrahams geloof werd niet verzwakt. Ook toen hij merkte dat, en dat woord afgestorven is natuurlijk heel belangrijk. Het is natuurlijk een beetje figuurlijk. Zijn lichaam was niet dood en dat van Sara niet, maar wel dood in die zin dat het geen leven meer kon produceren. Niet meer tot voortplanting in staat was. Maar zegt vers 20, hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf. Dus hij klampte zich niet alleen God vast, hij bleef hem eren. Ziet u ook, hier komt de heerlijkheid van God weer naar voren. Het gaat altijd om de heerlijkheid, om de eer van God. En ondanks de uitwendige omstandigheden gaf hij God de eer. Waarom? Omdat hij vertrouwde dat God zijn belofte waar maakt. Zelfs waar de dood tussen beiden gekomen is en alles uit lijkt. Juist dan maakt God zijn belofte waar. Want hij maakt altijd, ik herhaal het, zijn belofte waar door de dood heen. Als Israël straks hersteld wordt, zal het zijn als leven uit de doden, zegt Romeinen 11. Zo is het hier bij ons ook heel individueel. Als een mens tot geloof komt, is het doordat de Heer Jezus door de dood is heen gegaan, tot het leven is gekomen. Maar zo is het ook met ons. Het zal bij ons ook zijn leven uit de doden. Vers 21. Hij was ten volle verzekerd dat wat God beloofd heeft, hij ook machtig is te doen. Nou zijn we bij het derde woord. God is rechtvaardig. Als hij de zondaar vergeeft. God is genadig als hij zelfs goddelozen rechtvaardigt, die dus niets hebben in te leveren behalve hun zonde. En hier staat, God is machtig als hij onrechtvaardigen, ja dode onrechtvaardigen rechtvaardig maakt. Als hij doden levend maakt. Dit is wat we nodig hebben. Gods gerechtigheid. Gods genade. En Gods almacht. Als het gaat om de bekering van de zondaar. En die almacht hier zien we daarin dat God leven geeft uit de dood. Daarom, omdat Abraham zo dacht, zo voelde, zo beleefde, zo vertrouwde, zo geloofde, is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Maar dat is niet alleen maar voor hem beschreven. Ik heb al eerder gezegd, hij is het model. Kijk naar Abraham. Hij is de vader in het geloof, maar hij is ook het voorbeeld voor het geloof. Zoals een goed kind zich spiegelt aan zijn ouders. Het is echter niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd toegerekend, maar ook ter wille van ons. Wie het zal worden toegerekend, ons die geloven, en nu komt het, in hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Ziet u het parallel? Ziet u ook dat warme onze Heer? Hier wordt gesproken van gelovigen naar gelovigen toe. Niet zomaar in abstracte algemene zin over de Heer Jezus Christus. Hij is onze Heer. Hij spreekt tot mensen die hem hebben leren kennen en liefhebben. Die hem zo bijzonder liefhebben omdat hij vanwege zijn eigen grenzeloze liefde door de dood is heen gegaan en zo tot het leven is gekomen. Wij geloven in God. Die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Dat is een heel nieuw element in de brief. Maar voor het vervolg ook van enorm belang. God heeft de Heer Jezus overgegeven. En door zijn bloed hebben we vergeving ontvangen. Dat hebben we in hoofdstuk 3 gezien. Nu zien we de betekenis van de opstanding. Want de Heer Jezus is overgegeven om onze overtredingen. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat 2 keer om, hoewel het een heel verschillende betekenis heeft, dat moet je echt zo laten staan. Dat heeft Paulus ook echt zo beoogd. Maar natuurlijk betekent dat wat anders. Overgegeven om onze overtredingen betekent vanwege, uit hoofde van onze overtredingen. Die maakten het nodig dat de Heer Jezus in de dood werd overgegeven. Het tweede om heeft een wat andere betekenis. Opgewekt. Met het oog op onze rechtvaardiging. Onze rechtvaardiging is niet compleet met het bloed van Christus. naar de mens gesproken, als de Heer Jezus in de dood was gebleven, hoe zouden we onszelf dan als gerechtvaardigden hebben kunnen beschouwen? Maar de Heer Jezus is opgewekt. En toen Hij opstond uit de doden, toen wisten wij het zeker. God heeft zijn werk aangezien. Het werk is volbracht. Er is niets meer dat eraan moet worden toegevoegd. Het is alles in orde. Het is alles volmaakt tot stand gebracht wat voor ons heil noodzakelijk was. En zoals we verderop zullen zien, vooral in hoofdstuk 6. Ik ben met die gestorven Christus één gemaakt. En met die opgewekte Christus één gemaakt. Als God mij nu ziet, dan ziet Hij mij in de opgewekte Christus. Eén gemaakt met Hem. Een nieuwe mens. De oude mens, daarmee is afgerekend aan het kruis, zegt Romeinen 6. Een nieuwe mens. Wat kan God anders doen dan die nieuwe mens die geen zonde meer aankleeft. Die nog wel de zondige natuur in zich heeft, maar die heeft met de oude mens te maken. Maar die nieuwe mens, die is helemaal gemodelleerd naar het voorbeeld van Christus. Als God die mens ziet, kan Hij niet anders dan die mens rechtvaardig te verklaren. Want Hij ziet die mens omgeven door Christus. Hij ziet hem in de opgestane Heer. Die met het probleem van de zonde niets meer van doen heeft. Hij heeft het achtergelaten in het graf, om zo te zeggen. Wat daarop reist is een nieuwe Heer in de opstanding. En in die opstanding is Hij één gemaakt met ons. En de mens die zo één is in de opgestane Christus is... Ja, wat kan het anders? Is gerechtvaardigd. God verklaart van die mens openlijk dat geen zonde hem meer aankleeft. En God verklaart hem rechtvaardig. Ons geloof samenvattend is niet alleen maar gericht op de Heer Jezus die zich voor ons heeft overgegeven. Hoofdstuk 3. Maar ook op de God die hem heeft overgegeven. En die dat deed met het oog of vanwege onze overtredingen. Maar met het oog daarop dat wij gerechtvaardigd zouden kunnen zijn, heeft Hij hem opgewekt uit de doden. Wat blijft ons anders over dan te doen wat Abraham deed, die God de heerlijkheid gaf? Ook wij geven God de heerlijkheid, omdat Hij zo rechtvaardig en ten tweede zo genadig en ten derde zo machtig was, dat Hij ons gerechtvaardigd heeft uit het geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus, onze Heer. God zegene zijn woord.